De stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Koningen 6. Ik lees daarvan voor het 6e en het 7e vers. 2 Koningen 6. En ik lees u voor 2 Koningen 6 vers 6 en 7. En de man God zeide: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp het daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide: neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Tot zover. Schrijven wij hierboven: God brengt het onderste boven. U zult misschien gedacht hebben dat we nog niet helemaal aan het einde waren van het voorgaande hoofdstuk, dat gedeelte van Gehazi. En dat was wel de bedoeling om daar verleden week iets van te zeggen, maar daar is niet van gekomen. En ik wilde toch vanavond dit gedeelte wat we nu hebben horen voorlezen met u overdenken. Dus ik dacht om dit stukje van Gehazi, om dat te verbinden aan 2 Koningen 8. Want daar vinden we Gehazi in gesprek met koning Joram over de wonderen die Elisa had verricht. En dan kunnen we tegelijk, zo de Heere willen we leven, bij die geschiedenis nog even teruggrijpen op het verhaal, de afkering van Gehazi. Het gebeurde op een keer dat de kinderen der profeten tot Elisa zeggen: de plaats waar wij wonen, die is voor ons te eng, te klein. Dat is geen slecht teken. Waarschijnlijk gaat het hier over de profetenzonen in Jericho. En hier wordt ons ook een blik gegund in het, ja, in de omgang die Elisa had met de profetenzonen. Daar hebben we al meer van gehoord, maar ook hier worden we daar weer bij bepaald. Dat er, al was het dan niet zo'n dagelijkse hechte band, Elisa reist rond, dat bemerken wij wel, maar dat er toch van regelmatig contact sprake was tussen Elisa en de profetenscholen, dat is zeker. En deze, als het de profetenzonen van Jericho geldt, zij zijn het ook die getuigen zijn geweest van het eerste wonder en de eerste wonderen van Elisa. Zij keken dus op tegen Elisa. Want hoewel zij ook wel eens gebruikt werden door de Heere, dat kom je in het woord van God ook tegen, toch erkennen zij de bijzondere plaats die de Heere aan Elisa als profeet in het midden van het volk gegeven heeft. Nou is er reden tot blijdschap als, je zou zeggen, als de kerk eruit groeit, in de goede zin van het woord. He, als het alleen maar uitwendig is, als het alleen maar een volgen is om den brode, wat je leest in de dagen van de Heer Jezus Christus, of als het alleen maar is om van de mensen gezien te worden, dan drijft de Heere de handelaars en de zakenlui de tempel uit. Want je zou zeggen, dan is het niet zo om jaloers op te wezen als daar de kerk mee gevuld wordt. Maar als het gaat daarom dat ondanks alle verval, waar in die tijd toch ook zeker sprake van was, ook van oordelen van de Heer over land en volk, als de kerk toch in stand gehouden wordt en als de kerk uit mag breiden. We lezen al in de tijd van Elia, Elisa, dat ze daar vandaan al 50 mannen uitzonden om naar Elia te zoeken. Dus het zijn er misschien wel 100 of nog meer geweest. En die mensen die hebben met elkaar contact, die vormen een soort leefgemeenschap met elkaar. En nou is er een zodanige groei dat de plaats in Jericho, het gebouw, of de huis, of de zaal, dat weet ik allemaal zo niet, dat staat ons niet beschreven. In ieder geval, dat wordt te klein. Bewaar, bidden wij, en vermeerder uw kerk. Ik weet wel, het is waar, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in het midden komen en hen lieden zegenen. En het is niet in de veelheid gelegen, maar het is toch wel zo dat in de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid. Dus het is beter als de kerk te klein wordt, dan dat er een kerk verkocht moet worden, omdat er geen belangstelling meer voor is. En in zulke droeve tijd leven wij, dat de een na de ander, de een na de andere kerk verkocht moet worden, of weer voor andere doeleinden moet worden gebruikt. Het heeft ook voor ons wat te betekenen. Want ja, de Heere heeft onze gemeenschap al heel wat jaren in stand gehouden. En tot op dit ogenblik toe. Toch mag het het gebed zijn, al zeg je dat dan niet altijd letterlijk hardop, maar mag het gebed van de gemeente zijn dat zijn koninkrijk worden uitgebreid, ook in ons midden. En heb ik meer dan eens gevraagd of dat de Heere de voet van zondaren, verlorenen, tollenaren, hoeren, wil leiden naar zijn bedehuis, om het heilig evangelie te mogen horen. Dat is toch een zaak van grote blijdschap. Daarom, wij zien hier hoe de Heere in het midden van de toren aan zijn ontferming gedenkt, en die profetengemeenschap, die is zo uitgebreid. Je zou zeggen, er is een kleine opleving, misschien ook wel, dat de Heere daar Elisa voor gebruikt heeft, zijn woord in ieder geval voor gebruikt heeft, dat nu wordt het toch wel wat benauwd in het bestaande gebouwtje. En dan wenden ze zich tot Elisa. En dat betekent eigenlijk tot de Heere God, want Elisa is in die dagen de verkondiger van de wil van God. God is mijn hulp, mijn zaligheid, betekent immers zijn naam. En daarin, en dat is zo vol van onderwijs ook voor ons, daarin is toch iets groots. Ik weet wel, er wordt nog wel eens wat gevraagd. Maar vaak is de vraagstelling, de achtergrond van de vraagstelling, niet zuiver. Men neemt eerst een beslissing, innerlijk, en dan wordt er gevraagd. Maar de beslissing is al genomen. Dat is geen recht vragen. Dan is het eigenlijk alleen maar een vragen om gelijk, dat ik gelijk heb. Echte vragen komen niet zoveel voor. Om nou echt uit het hart te vragen om een oplossing, om raad, om een antwoord. En is helemaal groot, want ze gaan tot de stem van de Heer. En ze zeggen tegen hem, kijk eens, u ziet het zelf. Dat het hier te klein wordt. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan, daar zitten we niet zo ver vandaan. Daar in die pronk van de Jordaan, dat wil zeggen die oevers van de Jordaan die nog eens overstroomden, daar groeide veel hout, ook wel veel struikgewas, maar ook wel populieren, geschikt om te timmeren. En laat ons dan allemaal, ieder een boom hakken, een balk maken, en dan bouwen we daar een nieuwe nederzetting. Een nieuwe verblijfplaats. Eenvoudig. Zeker, maar dat kon in dat klimaat. Dat hoefde nou echt niet allemaal zo potdicht te zijn, zoals in onze streek. Weet je wat je hieruit mag leren? Ach, er zijn zoveel dingen waar wij van denken. Heb je daar nou de Heere voor nodig? Een huis. Een akkertje. Een vrouw. Een man. Dat regelen wij toch zelf. En dan moet je eens opletten. Dat het zo uitkomt in het leven. Dat wij het zelf regelen. Want. Dan moeten wij het ook zelf maken. Wij zelf. En dat redden we niet. Dan loopt het fout. Wij redden het niet. En het is net alsof de Heer dat laat voelen. Oh. Jij wil je pootjes alleen doppen. Jij wil het allemaal doen zelf. Ga je gang. Probeer het. Kijk maar wat er van komt. En dan zie je de meest ellendige dingen. En dan is het nog een groot wonder als we onze ziel als een buis eruit mogen dragen. Maar zo denkt nou de mens. Hij denkt dat God eigenlijk alleen maar daarvoor dient als die doodgaat of als die ziek is om weer beter te worden. En als die doodgaat dat hij dan een plekje krijgt in de hemel. En dat hij op zich een beetje makkelijk kan sterven. Hè? Maar dat God nou een God is niet alleen van de eeuwigheid, maar ook van de tijd. De tijd waarin wij leven. En dan moet je niet rekenen dat ik dit alleen uitsluitend kritisch bedoel ten aanzien van anderen. Nee, in de eerste plaats van mezelf. Wat is een mens toch een regelaar? Wat onderneemt hij? Wat doet hij? Wat denkt hij? En ja, als een soort fraaie komt er dan nog bij. Nou ja, als het zo wezen mag, of dit of dat. Terwijl die in alle onderdelen van de Heere afhankelijk is. Eigenlijk is het zo wat Jezus zegt. Zonder mij kunt gij niets doen. Wat beschamend is dat de realiteit van zo menig christenleven, als ik tenminste nog een christenleven wil noemen, laten we zeggen van zo menig mensenleven, die realiteit zo ver vandaan is van het woord van God, dat zegt, ken mij in al die wegen. En ik zal uw paden recht maken. Ik zeg ja, maar ja. Het zal toch komen zoals het besloten is. Ja, dat kun je makkelijk zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom recht gehandeld hebben. Je hebt een oud spreekwoord, dat ken je wel natuurlijk, of een spreekwoord, een gezegd, hoe je het noemen wil. De huwelijken worden in de hemel gesloten. Huwelijken worden in de hemel gesloten. Ze bedoelen daarmee, hè, nou ja, God die heeft dat van eeuwigheid vastgesteld. Nou, en dan kom je bij elkaar, dan vind je elkaar. En dan moet je, dan ben je voor elkaar bestemd, dan ga je trouwen. Dat is allemaal in de hemel besloten. Maar geloven jullie dat nou? Ik geloof er niks van. Ik zeg niet dat Gods raad niet over alle dingen, ook over de verkeerde dingen gaat. Dat wel. Maar ik ben genegen om te zeggen, was het maar waar dat alle huwelijken in de hemel gesloten werden. Dan zouden er niet 2 of 3 van de 4 in sommige landen en in ons land ook al zo erg ontbonden worden. Dat begrijp je toch wel? Maar men heeft juist zonder God en zonder zijn woord gehandeld. Nou, spat als een zeebel uit elkaar. Vaak. Voel je, je kunt wel eens een uitdrukking doen. Zeg, ja, al, nou ja, we nemen maar. Dit is voor ons weggelegd, het is voor ons bestemd. Ja, dat zeggen wij. Maar de Heere zegt, die naar mijn woord zal zeker wonen. En die zal gerust zijn van de vrezen des kwaads. Zo is het over het hele terrein van het leven. Gaat het over de school, het klinkt kinderachtig. Je mag het aan de Heere vragen. Gaat het over werk, je mag het aan de Heere vragen. Dat wil helemaal niet zeggen dat ik pleit voor een overgeestelijkheid. Nee. Maar ik probeer iets te zeggen tegen onze ongeestelijkheid. Ze zeggen, ja, we kunnen het allemaal wel aardig goed weten. Maar om nou de praktijk, in de praktijk te beoefenen. Dat we God nodig hebben. Mijn grootvader was in die dingen heel scherp hoor. Want als je een ongelukje kreeg of zo. Of je was de fiets omver gegaan. Of je ging op reis enzovoorts, weet je wel. En er gebeurde wat. En je kwam thuis. De jongen of dochter of zo. De dochter kwam thuis. Met, ja, gewond of weet ik wat. Dan zei die. Oh, hij zegt. Dan weet ik hoe het komt. Je hebt niet aan de Heere gevraagd. Nou. Je hebt niet aan de Heere gevraagd. Zo op die manier. En dan kun je zeggen, ja, je kan toch niet alles aan de Heere gaan vragen. Ja, maar toch zat daar een grote kern van waarheid in. Feit dat net of het helemaal niks is. Of dan naar Groningen gaan, of naar Amerika, of naar Duitsland, of waar dan ook. Ja, je kan overal wat gebeuren. Dat zeggen we. Maar of we nou werkelijk de Heere vragen. Ach, daar zie je hoe diep ongelukkig een mens is. Hè. Hoe diep ongelukkig. En dat hij zo zelfdoener is. Hè. En dat hij alles maar plant en klaar maakt. Hè. Jacobus die zegt toch ook tegen de gemeente. Hij zegt het tegen de kerkmensen. Hij zegt, wat zijn jullie nou? Wat doen jullie nou? Jullie zeggen wel aan. We gaan naar die en die plaats en dan gaan we werken. Koophandelbedrijven. En over een jaar hopen we weer terug te zijn. Dus hoe kun je dat nou zeggen? Je weet geen eens of dat je over een jaar nog leeft. In plaats dat je zegt, zo de Heere wil en we leven. Dat was toen ook al zo. Dat is nou ook al zo. Het is toch gelukkig, en wat is het toch een godswerk, als de Heer zelf ons telkens weer achter de struiken vandaan trekt en zegt, ik ben het. Ja, degene die dat tot u zegt, ik heb wel altijd de meeste reden om me te schamen. Ik heb meer dan eens beleefd En ik zeg het niet tot mijn eer, maar tot mijn grote schande, maar tot lering. Als zaterdagavond om 11, 12 uur of zo niet wist waar ik over preken moest, en heel de Bijbel bladeren, dit en dat. En je weet geen raad, en dan loop je maar weer eens heen en weer, en dat dus. En dat er opeens zo een vraag kwam, heel simpel. Heb je de Heere al gevraagd? Nou, dat heet dan een dienaar van het woord. En dat ik me zo schaam. Voor de Heere. En beleed mijn eigen verschrikkelijke dwaasheid. Zeg, och Heer, alsjeblieft, wilt u me dan wat geven? Licht in uw waarheid, dat ik een boodschap mag hebben. Dan wordt hij door God de Heere op zijn nummer gezet. Dat het niet alleen in woorden bestaat, zonder mij kunt gij niets doen, maar dat het echt waar is. En we doen maar aandacht. Dit is nou een voorbeeld over de vrezen van de vrezen van de Heer. We zullen even een huis bouwen, hoi, kalm aan. We zullen even een kerk kopen, kalm aan. Ik weet wel, er mogen gerust dingen gedaan worden onder biddend opzien tot de Heer, of dat de Heer zegenen wil. En je hebt in alle dingen niet een antwoord nodig, omdat het gewoon berust op de bekende weg. Dat moet gebeuren. En dat je de Heer vraagt om zijn zegen, en dat je niet hoeft te vragen of dit of dat mag of moet. Want dat ligt voor de hand. Maar er zijn zoveel dingen die wij vanzelfsprekend vinden en die helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. En nou dat mooie, nou komen ze in de mond van de Heere vragen. Laat ons toch gaan. Ze willen het graag. Natuurlijk, anders zouden ze het niet gevraagd hebben. Maar toch durven ze het eigenlijk niet. Ze blijven ergens voor stilstaan. En dat is of het in Gods gunst mag zijn. Want als nou eens niet in Gods gunst is, dan komen er alleen maar ongelukken van. Dan loopt het verkeerd af. Dan weten de mensen de weg straks niet te vinden naar de Jordaan, daar ergens achteraf. En dan zitten ze daar. Ja, dat zijn allemaal dingen om te overdenken. Er zijn er ook mensen met hele ondernemingen die ver wegtrekken en die slagen, maar er zijn er ook tientallen die nog wel terug zouden willen kruipen, maar dat kan niet meer. Het gebouwtje in Jericho is al lang verkocht. Dat is nou een stukje, echt nou een stukje uit de praktijk van het leven. En daarom is het zo groot om de Heere te vragen om zijn goedkeuring, om zijn gunst. Heere, mag het in uw gunst zijn. En hebben wij geen profeet in die zin die ons even kan vertellen, nou doe het maar of doe het maar niet. Maar voor ons geldt toch, gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Dat we de lering uit mogen trekken, om de Heere erin nodig te mogen hebben. En als het dan toch niet gaat, als het dan toch niet gaat, als de Heere dan toch in tegenheden handelt, want dat kan ook, kan dat je de Heere gevraagd hebt. En dat je gevoeld hebt dat de Heer het goed vindt en dat het toch zo akelig afloopt. Dat kan. Ik heb al eens gezegd toen het ging om de vraag of wij als los evangelisatie of als gemeente verder zouden leven. Als gemeente. Dat is geen vraag. Dat is de geopenbaarde wil van God. En daar heb ik wel eens bij gezegd, al zou het als een zeepbel uit elkaar spatten. Kun je beter op een rechte weg als een zeepbel uit elkaar spatten, dan langs kromme wegen de prikken in leven proberen te houden. Begrijp je? Zul je altijd zeggen dat als je aanvankelijk de goedkeuring van de Heere gevoelt, dat het daarom altijd ook zo afloopt als wij graag zouden willen? Dat ook niet. En die boer die in Canada en Amerika, weet ik wat, een grote farm had opgebouwd. Een geweldige, de Heer had hem rijkelijk gezegend. Die kwam een keer uit de kerk. En toen hij de laatste heuvel overkwam, toen zag hij daar in de vette het smeulende rommeltje ligt. De brand was erin gegaan. Dan moet je eens indenken. Geen verzekeringen of wat ook. Het was in die tijd nog niet zo aan de orde. Nou, die man die zag daar ene paan op. Het werk van jaren ploeteren. Jaren ploeteren. In die uren dat hij weg was, of misschien dat hij wel heel de dag weg was geweest, omdat de kerk vaak verder te huis, afgebrand. En toen stond hij even te kijken en toen boog hij zijn knieën. Ja, dat vind ik nou een wonder. En toen zei hij, trouwe vader in de hemel, vriendelijk bedankt dat u zo goed op de boerderij gepast hebt. Amen. Hij geloofde dat het toch goed was. Maar ja, dat is genade, want anders dan zou je gewoon wanhopig worden. Dan zou je zeggen, hoe kan dat nou bestaan? Is dat nou Gods wil? Is dat nou Gods voorzienig bestel? Dus je weet het niet, hè. Hij stort verachting uit over de prinsen en hij doet ze in het woeste dwalen. En op een andere keer, als een prins in de goot ligt en hij is geen prins meer, dan raapt de Heer hem weer op en zegt, kom maar, we gaan weer verder. De Heer is zo wonderlijk. Kijk, ik bedoel, trek geen verkeerde conclusies. Want je zou mij natuurlijk voor de voeten kunnen werpen. Nou, ik weet wel mensen die het wel heus wel aan de Heer gevraagd hebben en die... En die echt wel geloofde dat het goed was. En het ging ook wel goed, maar op een gegeven moment stortte alles in elkaar en er kwam niks van terecht. Dan nog geldt die waarheid, ken wij in al uw wezen. Want dan zal toch blijken, is het niet hier dan in de eeuwigheid, dat God het goed heeft gedaan. En dat zijn weg, al was die voor u of voor ons, niet te volgen, toch de goede weg is geweest. Nou, ze krijgen een positief antwoord. Elisa zegt, Dre gaat heen. Of dat hij nou een bijzondere stem in zijn hart heeft gehad, dat God het goed vond. Of dat hij gedacht heeft, ja jongens, dat is hier veel te klein. Dat is altijd goed. Een ander gebouw maken. We maken het zelf. Kost niet al te veel. Dan is er één bij. Die vertrouwt het nog niet helemaal. Er zei er één tegen Elisa. Ach. Het believe u toch met ons mee te gaan, met uw knechten. Wat is er voor een mannetje geweest? Ja, merkwaardig, hè. Al die verschillende mensen in de Bijbel. Die man is, nee, je kan niet zeggen dat dat is een ongelovige man. Juist niet. Helemaal niet. Maar hij dacht wel bij zijn eigen, ja, hij zegt nou wel gelijk, ga maar, het is goed. Het is goed, maar ja, wij gaan er straks op uit en hij blijft achter of hij gaat ergens anders heen. Het zou me toch een zekerder gevoel geven als hij meeging. Dan kon hij ons misschien wat aanwijzingen geven. Dan kon hij misschien zeggen, dat is een mooi plekje. En dat is een goede boom. En dit en dat. Ja, ieder mens is niet hetzelfde. De ene mens heeft maar een half woord nodig en dan holt hij al weg. En de andere, die is nog niet helemaal gerustgesteld. En die zegt, ach, als u nou zelf eens meegaat. Ga ook mee. En dan vertelt hij het niet allemaal en dan legt hij het niet allemaal uit. Je voelt de diepste intentie van die man. Hij heeft wel gezegd, ga heen. Maar hij praat niet over God, hij praat niet over de Heere. Hij zegt niet, het zij je best gelukken of houd daar of daar rekening mee. En die man, die denkt, ik probeer het. Alsjeblieft, gaat u ook mee. Ja. Daar zou ik ook iets uit willen noemen voor ons. Het is waar, eeuwig waar, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Daar hoeft niets bij, er kan niets bij. Het is het eeuwig blijvende woord. Maar wat moeten wij met dat woord doen? Het staat hier geschreven. Het ligt op de schoorstenen of op de tafel. We lezen eruit. Op misschien vastgezette tijden. Maar de kracht van dat woord. Daarom het gebed. Ja, Heer, het is uw woord. Uw woord wil gelezen worden en geloofd. Maar schenk mij toch de hulp van uw Heilige Geest. Wil er zelf bij en in zijn. Anders dan lees ik het en ik zie het niet. Ik hoor het en ik versta het niet. Het is dan niet echt een spijze die blijft tot in eeuwigheid. Ik weet wel. Dat de gemeente bij het woord zal leven. Maar als ze ook bij dat woord leeft, dan is er het gebed dat hij mede wil werken, wrocht. Want ik heb een mond en ik doe hem niet open. En ik ben niet als de reine dieren des velds die de spijs herkauwen. Gaat ene oor in en het andere oor uit. Daarom het is groot dat heilig eeuwig woord. Maar daarom mogen we nog wel vragen, Heere, ga zelf mee. Want hier wordt ons geschreven wie en wat God is. En doet. Maar dit boek is God niet. Dat voelt u wel aan. Dit gaat over God en namens God. Dat verstond Paulus toen die zei, nog hij die planten ziet, nog hij die nat maakt. Maar het is God die de last omgeeft. Die het zaad laat ontkiemen. Dat mogen wij ook bedenken. Er zei er een, het believe u toch te gaan met uw knechten. Heren, het is wel uw woord ga, maar wil er zelf bij zijn. Wil er zelf in zijn. Wil ons met uw zegen verblijden. Het kan best zijn dat er ook nog een klein stukje, of een klein of een groter stukje, ongeloof bij die man in het spel is. Kan ook. Je denkt ja. Je hebt mensen die zitten allemaal met ja maar. Ja, u zegt dat nou wel, maar kom zelf mee. Hij denkt bij zijn eigen. Als de man Gods erbij is, dan kan er niks gebeuren. Dan kan er niks gebeuren. Dan zit het wel goed. Net zoals wij als kinderen dachten, als ik maar bij mijn vader ben, nou, dan kan me niks overkomen, dan zit het wel goed. En als de wereld vergaat, als ik maar bij mijn vader ben, dan is het wel goed. En ja hoor, de profeet stelt hem gerust en die zegt, ik zal gaan. He, pak van de man zijn hart. De anderen hebben misschien gedacht, nou ja, dat kunnen we nou wel af verder. Maar deze man is gerustgesteld. Zo ging hij met hen. Daar komen ze bij de Jordaan. En ieder zoekt zijn boom uit. Een boom die geschikt is om er een flinke balk, een flink timmerhout van te maken. Daarom gaan ze aan de slag. En ze werken goed. Maar er staat niet voor niets in de spreuken geschreven. Die hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Dat zien wij ook niet. Hè? Ik denk dat die profetenzonen daar ook geen erg in gehad hebben. Maar toch wordt het meer dan eens genoemd. Ik noemde nou de spreuken, maar in de boeken van Mozes bijvoorbeeld, daar staat het geval beschreven. Als iemand aan het hout hakken is en die bijl vliegt eraf en een ander wordt dodelijk getroffen. Dan zeg je, ja, dat is een ongeluk. Ja, man, een ongeluk, dat is waar. Maar er is bloed vergoten. En die bloedvergiet, die is bloed zal vergoten worden. Het was niet met voorbedachte raad. Maar je kwam er toch ook niet zo makkelijk af als nu. Dan kon zo'n man vluchten naar een vrijstad. Want die bloedvreker, die familie van die gedode, die verongelukte, die nam daar zomaar geen genoegen mee. Ja, zegt hij wel, een ongeluk, maar ik kan me nog meer vertellen. Vader is dood, of mijn broer is dood. En dan zaten ze hem achterna. En dan wilden ze hem doden. En, nou ja, dan had zo'n man, omdat het een ongeluk was, had hij de mogelijkheid om in die vrijstad te blijven tot de dood van de hoge priester. En dan mocht hij weer naar huis teruggaan. Maar evengoed, hij zal dan zijn vrouw en kinderen ook wel over hebben laten komen naar zo'n vrijstad, uiteraard. Maar evengoed, zat er nog heel wat aan verbonden. Ja, wie denkt daar nou aan? Als je met een hamer bezig bent en de spie zit er niet goed in of de kecht, dat ding dan eraf kan vliegen. En wie denkt er nou aan dat al zulke dingen kunnen gebeuren? Ja, daar heb je het weer. We zijn met het een soms bezig. Wat zou de Heere daar nou van vinden? Zou het goed zijn? En het andere hebben we geen eens erg in. Dat ons leven ieder ogenblik in gevaar is. En ja, daar heb ik. Het geschiedde als een het timmerhout velde dat het ijzer in het water viel. De bijl vliegt van de steel. Met een grote plons in de Jordaan. En waarschijnlijk is het daar vrij diep geweest. Anders zou je zeggen, nou ja, je loopt tegen het water in en je pakt het eruit. Maar het is kennelijk daar niet het geval. Het zou wel zo'n uitgeschuurde sleuf zijn geweest. Waar je geen bodem ziet hoor. Ach meneer, oorspronkelijk heeft het de kracht van een schreeuw. Impulsief. He, die man die nou eens even die boom om zal hakken, weet je wel, een goede flink heeft hij uitgezocht. En de boom is nog geen eens geveld en dan vliegt die pijl met een boog het water. O meneer, het was nog wel een geleende. Dat was niet van zijn. Dat maakt zijn grootste schrik uit. Kennelijk hadden die profetenzonen het niet zo breed. En waren ze ook niet in het bezit van bijlen, deze man. En heeft hij er een van een ander geleend. En beloofd, als ik klaar ben, krijg je hem direct terug. Een bijl was een onmisbaar voorwerp, gebruiksvoorwerp in die tijd. Dus die man die geeft gewoon een schreeuw van schrik. Want hij denkt aan zijn naaste. Tjong, hoe moet ik dat nou in orde maken? Wij zouden zeggen, je leent even een autootje. Hè? Het is niet in de verzekering of niet al risk verzekerd. En door je eigen schuld rij je dat ding in één keer totaal los. Je weet er niet waar je zeggen moet. Je weet er niet waar je doen moet. Want als dat van je eigen is, dan is dat een klap. Maar als het nou voor een, van een ander is, dan heb je er een dubbele hekel aan. Vandaar, ach meneer, het was geleend. Weet je wat ik denk? Maar het is niet te bewijzen. Maar voor mij wel, persoonlijk vind ik het wel te bewijzen. In vers 3 staat er, en er wordt hetzelfde woord gebruikt. En er zeide één. Er wordt zo nadrukkelijk over één gesproken van die profeten. Die wou het zekere voor het onzekere hebben. En nou staat er in vers 5. En het geschiedde als één. Ik denk dat dat diezelfde één is. Die gezegd dat. Ach meneer, het believe u, gaat u toch zelf mee. Met de gedachte, dan is het wel goed. Nee, als de profeet erbij is, dan is het wel goed. Want zo gaat het precies, zo gaat het nou echt in het leven. Echt een stukje levenspraktijk. Die man die het zekere voor het onzekere wou nemen en die helemaal geen idee had. Om te denken, ja, maar dan kan er toch wel wat gebeuren. Jij denkt alleen maar aan dat huis en dat de profeet zijn zegen erover geeft. En dat het huis ingewijd is en dat hij nog enkele aanwijzingen kan geven. Dan is het wel goed. Maar er kan nog veel meer gebeuren. Er is nog veel meer. En dat is, ja, het is ergens ook, gegeven dat ik dat woord gebruik, het is ergens ook humoristisch. Als je het inleeft in je gedachten, dan zie je er een glimlach in. Dat mannetje dat zo gerust, als maar zijn kan, achter de profeet aanloopt met zijn bijl. En nou zou hij nog eens dubbel goed laten zien wat hij kan. Het zijn geen houthakkers, maar ze zullen nou wel eens even een steentje bijdragen. Elise is er nou bij, en die zal wel wat een en ander zeggen. En juist die man. Die vliegt zijn geleende bijl. In plaats dat hij op zijn knieën valt en zegt vriendelijk bedankt. Dat de man gods die bijl niet per ongeluk tegen zijn hoofd gegooid heb. Of een van die andere medebroeders. Dat denkt hij geen eens aan. Hij ziet niet dat God die bijl zo gestuurd heeft dat hij in de Jordaan plonsde. En niet op het hoofd van een van die mannen terecht kwam. Want dan had het helemaal erg geweest. Zo zie je dat ieder op het moment toch alleen maar, ja, spreekt vanuit zijn impulsen. Dan kan een ander zeggen, man, wees blij, had wel een dode kunnen vallen. Stel je toch voor dat je wakelings langs die man zijn hoofd, je mag wel dankbaar wezen dat dat zo afgelopen is. Nou, die pijl, er komt dan weer een nieuwe voor. Ja, dat klinkt allemaal wel mooi, maar die man die denkt direct aan. Het was een gevraagde, een geleende. Het woord wordt ook wel gebruikt om bidden aan te duiden. Een bijl waarom gebeden is. bij God of bij die meneer waar hij hem geleend heeft. Toe, meneer. Ja, maar het hebben we wat. Nee, meneer, toe alsjeblieft, maar nou één dagje maar. Als je hem dan maar terugbrengt, hoor. Ja, nee, het komt in orde, meneer. En als ik iets voor u doen kan, meneer. En daar is die man zijn hart vol van. En dan kan iedereen zeggen, er zijn veel ergere dingen. Daar moet je maar eens aan denken. Maar daar denk je dan op zo'n moment niet aan. Die man is zijn bijl kwijt. En in plaats van blij te zijn dat zo goed afgelopen is, denkt hij, dat is me ook een afloop. Daar heb ik straks nou de man Gods gevraagd of hij alsjeblieft mee wil gaan. Daar gaat hij mee. En nou, hij kijkt nog eens naar de steel. Er zit geen kegel, geen spie meer in. Het is een toestand van ik weet niet wat. Ach, mijn heren. Want het was geleend. Ik durf niet meer thuis te komen. Echt menselijke. Echt een stukje uit de praktijk van het leven. Ik weet nog dat ik als klein jong, ik zat altijd op het water en in de modder te moren. In de oorlogstijd en mijn moeder, mijn vader hadden nog een paar laarzen voor me weten te bemachtigen. Nou, dat was wat. En ik zat met die laarzen op een plaat, een modderplaat in de rivier, bij laag water. Ik was daar zo verdiept met graven en rommelen en doen. En op het moment zag ik dat de vloed gekomen was. En de afstand tussen die zandplaat en de kant was al vol. Ik schrok. Ik naar huis direct, want dat gaat snel als de vloed eenmaal in het water zit. Dus ik baggerde mijn laarzen vol en ik was nog zo'n 20 meter uit de kant. Daar blijft die laars in de modder zitten. Ik deed nog een paar wanhopige bewegingen om dat ding te vinden, maar je zakte helemaal in de blubber weg. En het water steeg snel, dus ik die laars, oh wat een benauwdheid, een angst. Ik durfde niet meer naar huis. Toen ben ik naar de vuilnisbelt gegaan. En dan ben ik aan het rommelen, aan het graven, aan het zoeken geweest. En eindelijk laat ik nou een laars vinden. Een kapotte met een grote plakker erop van een binnenband. Het was die lek. Maar hij was een paar maten te groot. Maar ik was blij met die laars, en toen durfde ik naar huis en toen zo neerzetten, de een schuin achter de ander, dat mijn moeder het niet zien zou. Want nee, zo'n ramp, dat was in je kinderziel. In die arme tijd, dat was een ramp die je nooit meer te boven kan komen. En dan deze man. Dat is voor die man ook een ramp geweest. Een onverwachte ramp. Ja, mannetje. Ja, dat geldt voor mij ook hoor, maar voor deze man ook, ja. Het leven is één grote leerschool. Het leven is één grote leerschool. Je kan hem wel denken als de dominee er maar bij is en als de dominee zegt het is goed en als de dominee zelf meegaat, dan zit het wel goed, maar dat weet ik nog zo net niet. Het zit wel goed hoor, maar niet om de dominee of de man Gods. Maar het zit alleen maar goed omdat God zelf die trouwe God is. Hè? Die niet alleen gemoeid wil worden in het leven van alle dag, maar die ook waar het hem behaagt uitkomsten geeft. Wat zijn toch van die lessen in het leven? De man Gods die is er helemaal niet van ondersteboven. Die zegt, waar is het gevallen? Waar is terecht te komen? En die man die wijst in de plaats. Zegt nou daar ergens. Daar ongeveer. En Elise die sneed een hout af. En wierp het daarheen. En deed het ijzer boven zwemmen. Ja, dat is een wonder. Ja, zeker een wonder. Je lacht je eigen ongeluk als je ziet hoe de Bijbel verklaarders, ouderen en nieuweren, hoe die dat proberen op te lossen. De een zegt, hij sneed een stuk hout en dan maakte hij een punt aan die precies past in het oog van die bijl. Hij kon die bijl wel niet zien, maar En toen gooide hij met zo'n kracht op die plek dat dat hout in dat oog schoot. En door de opwaartse kracht van het hout kwam die bijl naar boven. En een ander, die maakt het nog mooi, die zegt, hij gooide zo hard dat bonk hout in het water, dat van de golven kwam die bijl naar de kant spoelen. Typisch, hè? Gek dat de mens altijd een verklaring zoekt om het wonder, als het ware, uit te hollen, om het wonder te negeren. Want het is kennelijk een wonder. De Bijbel staat vol van die wonderen. Dan zeggen wij dan, nou ja, maar dat gebeurt toch nooit meer. Nou, dat heb ik toch van die laatst gezegd. Dat was wel niet zo'n goede en precies dezelfde. Maar voor mij was het een wonder dat er op die vuilnisbelt nog zo'n oude laars lag. Dat ik even gered was. Dus ergens is dat wel anders, maar ik geloof dat de Heer dat toch allemaal doet en in zijn handen heeft. Maar zo is het natuurlijk niet, hè, zoals de mensen dat proberen uit te leggen. Het is zo. Elisa die pakt een stuk hout. Want aan een bijl hoort de steel te zitten. Nou heeft die man die steel nog wel. Daar staat hij niet in zijn handen. Maar hij zou zeggen, die twee materialen, bijl en hout, die horen toch ergens bij elkaar. Dat is de symboliek. Ik zeg niet dat het niet met iets anders gekund had. Hij gooide ook zout in die slechte water wel. En meel bij die soep waar de dood in de pot zat. Dus het is niet het belangrijkste. Maar toch, zoals het voor mij persoonlijk ligt, hoop ik het toch te verklaren. Dat hout hoort bij die bijl. En die bijl hoort dan bij dat hout. Nou gooit hij die, maar die bijl is veel zwaarder dan dat hout. Dus je zou zeggen, hoe kan nou dat hout ervoor zorgen dat die bijl naar omhoog komt? Hout is toch geen magneet? Als je met een magneet over de bodem gaat, dan zou je zeggen, ja, je hebt een kans. Goede sterke magneet. Maar een stuk hout, dat hout blijft drijven. En toch door een onzichtbare kracht, niet door dat hout op zich, dat is maar een symbool, maar door een onzichtbare goddelijke kracht, komt die bijl naar boven. En er staat een merkwaardig woord, hè? Die bijl die zwom. Dat is natuurlijk ook weer zo typisch. Die zwom niet vanwege dat stuk hout wat erin gegooid was door de golven naar de kant. Nee, er zit blijkbaar een hand achter die stuurt. Die bijl die beweegt zich precies naar het plek waar die profeet, de zoon en Elisa staan. Komt gewoon naar ze toe. Terwijl de man nog met open ogen staat te kijken, zegt Elisa, pak hem maar. Want je zou blijven kijken. Je zou denken, ik mijn hand uitsteek, dan zingt hij. Dan is hij weer weg. Nee, pak hem maar op. Hij hoeft alleen maar zijn hand uit te steken en hij pakt hem zo uit het water. En hij is gered. God brengt het onderste boven. Dat was het thema. Dat zie je hier. God brengt het onderste boven. Ik wil dit samenvatten en er iets aan toevoegen voor we naar huis gaan. Het belangrijkste van dit schriftgedeelte is uiteraard dit. Dat die mens bevoorrecht is die in alle dingen van het leven, werk, huis, man, vrouw, kinderen, de Heere vraagt. Omdat de Heere veel meer heeft dan de mensen. De Heere kan ervoor zorgen. Dat hoeft niet altijd zo'n manier van zorgen te zijn dat heel de wereld ondersteboven valt. Zegt, oh, dat is nou toch een wonder. Nee. Stel voor, je hebt wat geld Die wil een huis kopen. Maar ja, hoe kom je aan een huis? Nou ja, er zijn er zat. En daar opeens, je vraagt dan de Heer of dat hij het wel wil maken. Dan loopt iemand tegen het lijf en die zegt, joh, voor die prijs is dat niks voor jou. En je denkt bij je eigen, ja, ja, het is een goede, goed betaald, maar tja, dat is net iets wat ik zoek. Dan kun je zeggen, ja, maar dat heeft er niks met de Heer te maken. En toch, als hij dan naar huis gaat en je bedankt de Heer dat hij de weg voorspoedig gemaakt heeft, dan heb je gelijk, dan ben je bevoren. Dan ben je bevoren. Dat wil niet zeggen dat zomaar in je schoot hoeft te vallen. Dat iemand zegt, ik heb voor jou een huis voor niks. Bij wijze van spreken. Dat doet de Heer. En hier hebben we nou een voorbeeld als een gemeenschap, maar ook een enkeling, het individu, als er rekening wordt gehouden met de wil van de Heer en gevraagd wordt naar zijn gunst. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt. Ondertussen blijkt dat als je dat gedaan hebt en je hebt het woord van God mee, dan blijkt vaak dat het daarom nog niet altijd goed afloopt. Het loopt wel goed af uiteindelijk. Maar het wil niet zeggen dat het huis nou nooit kan verbranden. En het huis nooit onweer verkocht zou kunnen worden. Dat zegt het niet. Trots dat de mensen zeggen, ja, maar de Heere doet geen half werk en de Heere dit, de Heere dat. Dat is allemaal redeneerkunde. Want er zijn er zoveel zaken die bewijzen dat wij Gods weg niet kunnen volgen. Maar, daar zijn we er toch uiteindelijk goed mee. Want de Heere zal ook al het kwaad dat hij toeschikt ons ten beste keren. Dat mogen we er dus uit leren. Dan mogen we dit uit leren. Dat, terwijl we soms op grote dingen zien, een gebouw, een huis, een vrouw, een man, een kind, dat ze er geen erg in hebben, ja, dat over een uur de trapper van mijn fiets kan schieten en dat ik met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis lig. Wie denkt er nou aan een trapper? Ik was wel met belangrijkere dingen bezig. Met een huis, met dit, met dat. Daar zie je uit hoe klein we zijn, hoe nietig, hoe, ja, dat we het gewoon niet kunnen bevatten. Dat ook de armen des geloofs, die kunnen het niet allemaal omvangen. Dat is ook onze kleinheid, onze zwakheid en onze eigen schuld. Onze vergeetachtigheid. En dan, ik moet even een beetje drinken, want er schiet wat in de keel. Daar heb je het weer. Daar reed hij ook niet mee, als hij over een bijl staat te praten. Maar dan is er nog iets. En dat houdt verband met een vergelijking die ik hieruit wil halen. Geen vergeestelijking, maar een vergelijking. Toen de Heer ons schiep, schiep hij ons naar zijn beeld. Toen waren we in zijn gunst, in zijn gemeenschap, en we deden zijn wil. Zoals nou een bijl aan een steen hoort, zo hoort nu de mens bij God. Daarin is zijn leven Daarin is de vrede en de zaligheid, de gemeenschap met. Toch is bijl en steel niet hetzelfde. Mens en God is ook niet hetzelfde. Een mens is een mens en God is God. Maar wil die bijl dienstbaar zijn, dan moet hij aan de steel zitten. En dan moet hij zijn in de handen van iemand die hem gebruikt. Nou zijn wij van God afgevallen. Wij zijn gezonken in de diepte van de godloosheid. Zoals die bijl daar nou heel verborgen ligt in die donkere Jordaan, onzichtbaar. Hij kan nergens meer toe dienen. Er kan geen hout meer gemaakt worden. Er kan geen gebouw mee verrijzen. Je zou zeggen, de hele taak, het hele werk is in een ogenblik voorbij. Nutteloos. Krachteloos, ongeschikt en onwillig. Nou had de Heer die ons als een zuivere pijl in de schepping gesteld had. En ons op het doel zuiver gericht. Nu zijn wij dat doel kwijt. En we beantwoorden niet meer aan het doel. God lief te hebben boven alles. De naaste als zichzelf. De aarde te bebouwen en te beplanten. En te bewaren. Niets meer van te vinden. Wat boven was, ligt helemaal onder. En dan komt God. En heeft God een andere pijl uit zijn pijlkoker gehaald en aangelegd. Dat is zijn Zoon. De Zoon zijner eeuwige liefde. En die zendt hij uit, die werpt hij ook in die Jordaan van zonde en schuld en verlatenheid. Hij zinkt er niet in, hij doet geen zonde, hij wordt niet onbruikbaar, maar hij blijft in de dienst van de levende God. En hij gaat op zoek naar het verlorene, dat niet meer beantwoord aan het doel, waar niets meer mee gedaan kan worden. En door zijn ingang in ons vlees en in onze dood, en door de kracht die hij heeft geopenbaard, in zijn lijden, in zijn sterf, in zijn dadelijke en in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. De kracht die hij daarin openbaart, brengt het onderste naar boven. Het meest goddeloze, het meest onbruikbare, het diepst gezonkene, komt door de kracht van Christus kruisverdiensten naar boven. Het kan weer genomen worden. Er kan weer wat mee gedaan worden. Jezus sprak, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, predik het evangelie aan alle creaturen. Die bijl kwam op zijn plaats. Zo komt nu Gods kerk op zijn plaats. Door Christus. En al is het hier alles ten deel en gebrekkig. En al vliegt die bijl hier 100 keer eraf, hij doet hem bovenkomen. En hij zegt, ik heb u lief tot het einde toe. Nou kun je zo diep niet gezonken zijn. En dat alles zo stikdonker is, zoals in de Jordaan. Maar je mag toch horen, doordat Christus kwam en gekomen is, kan hij mij naar boven trekken. En hij kan mij weer in zijn dienst nemen. En hij kan mij helpen en gelukkig maken en eeuwig bij hem brengen. Dat is ook de troost. Uit dit hoofdstuk, dat God nou vaak het onderste boven brengt. Laatsten de eerste doet zijn, eersten de laatste. Het verlorene zoekt, het zwakke sterft en het afgedoolde schaap in zijn armen neemt. Door zijn trekkende liefde bijeen vergaderen. Dat dat dan de troost mag zijn. God, die de dode levend roept en het onderste boven brengt. Amen.